onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 27 te versen 1 en 3. Psalm 27 vers 1 en 3.
Thank you. We willen vanavond ons geloof belijden met de 12 artikelen. Waarna wij zingen van Psalm 54, het eerste vers: O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Psalm 54, vers 1. Na de geloofsbelijdenis en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u in het Hooglied van Salomo, het tweede hoofdstuk, Hooglied 2. Hooglied 2, ik ben een roos van Sarom, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefde onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochter van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, zodat het dezelfde lust. Dat is de stem eens liefste, ziet hem. Hij komt springen op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree, of een welp ter herten, ziet hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgen ener steile plaats. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij niet ons, de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefde is mijn en ik ben zijn, die wijkt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Wethaar. Tot zover de schriftlezing. Tekst vindt u in dit gedeelte, Hooglied 2, vers 15. Vers 15 van Hooglied 2. Deze woorden, vangt gij lieden ons te vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Tot zover. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, als gij ons samenbrengt in uw huis, onder omstandigheden die wij niet hadden kunnen voorzien, past ons allereerst uw groot en heerlijke naam te erkennen, dat wij ook vanavond ons mogen stellen onder de verkondiging van uw woord. En wat zijn wij afhankelijk van u in het spreken en in het luisteren, en daarom naderen wij tot u om uw zegen te vragen. Aan de zegen waaraan alles is gelegen in het spreken en in het luisteren. Immers, wie is tot deze dingen bekwaam, dat onze bekwaamheid dan uit u zal mogen zijn. En zoudt u dan willen geven, Heere, dat wij ons verwonderen mogen over uw grote daden onder ons. U weet hoe wij opgekomen zijn. Wellicht een teleurstelling voor ons dat het zo loopt zoals het loopt. Maar ach, wij smeken nogthans van u, of u allen bezwaren zou willen wegnemen en ons zou willen overwinnen door de majesteit van uw woord, dat gelukkig niet afhankelijk is van mens. U wilt mensen gebruiken als instrumenten, maar dan ook niet meer dan dat. En dat houdt ons, als het goed is, laag bij de grond. Dan verheffen wij ons niet, maar dan mogen wij u bidden om uw hulp en uw bijstand, omdat wij zonder u niets kunnen doen, en dat is een geweldige belijdenis als zij mag komen uit ons hart. Want daarmee belijden wij onze totale afhankelijkheid van u, en daarin wordt gij verheerlijkt. Heere, gedenk onze broeder die thans op het ziekbed neerligt. Wilt u hem weer genadiglijk oprichten? Wilt u hem beter maken, opdat hij zijn werk in het midden der gemeente weer zal mogen verrichten?
Ook dominees zijn mensen. O Heere, wij denken zo vaak dat het alles van ons afhangt, maar u zet er ons wel eens buiten, opdat we zouden leren dat u voortgaat met uw werk, ook als wij niet meer in staat zijn om te werken. En geef dat hij, terwijl hij in zijn gedachten ongetwijfeld bij ons zal zijn, zijn kleinheid en zijn geringheid voor u mag belijden en niet anders begeren zal dan de weg te gaan die u wilt dat hij gaan zal. En zo is het nu ook met ons, Heere, als wij hem vanavond mogen vervangen. Heer, u kent de gesteldheid van ons hart. Oh, wij hoeven daar verder niet over uit te wijden. U kent de harten en u proeft de nieren. En als er één moment is, Heere, dat wij van u afhankelijk zijn en op u zijn aangewezen, dan is het wel op dit ogenblik. En Heere, dan smeken wij van u of er ook een biddende gemeente om ons heen mag staan. En dat u het woord neemt vanavond, dat u spreekt. En dan zo dat harten daardoor geraakt mogen worden voor het eerst of opnieuw. Wij bidden u voor alle zieken. Wij waren vanmiddag bij mevrouw van de Wind, die morgen een zeer zwaar onderzoek moet ondergaan. U kent haar nood, Heer. O, wees haar nabij. De angst die er leeft voor zo'n allervreselijkste uitslag. Wat kan een mens toch in een week tijd in moeite en zorgen komen die we nooit, maar dan ook nooit hadden verwacht. En dat zij met die nood mag schuilen onder de schaduw van uw vleugel. En dat onze gebeden haar ook in die richting mogen dwingen. Omdat er geen andere weg is. U bent de weg. En het leven. Te midden van de doodsnood waarin een mens kan verkeren. O Heere, wees haar dan nabij. Dat zij beschutting zal mogen vinden onder de schaduw van uw vleugelen. Dat ze een nestje mag vinden bij uw altaar. En dat het mag leven in haar ziel bij u, mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Heere, als we bij u mogen schuilen, dan zijn we vrij. Want wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Hoe de stormen dan over ons leven mogen woeden op de reis naar de eeuwigheid. Heere, gedenk allen die het moeilijk hebben. Er kan zoveel leven, ook in het midden van de christelijke gemeente, waar wij wellicht geheel geen weet van hebben. Mensen die gebukt gaan onder de moeite en zorgen van het leven. Ouders die grote zorgen hebben over hun kinderen. Die wegen gaan die u niet kunnen behagen. Wat kan het hart erdoor geraakt worden, verwond worden. O, wat is het erg als we voelen dat onze kinderen in die zin geheel en al van ons afgroeien. En dan geeft u ons dat machtige wapen van het gebed. Omdat wij u niet zouden loslaten, tenzij u ons en onze kinderen zegen. Gedenk de kerk
waarin wij staan. Wat een zorg leeft er niet. We zullen vanavond nog over spreken, zo u het geeft. Naar de mens gesproken. Een kerk waar wij op dit ogenblik niet van weten hoe het verder moet. Maar u bent de koning van de kerk. En u regeert alle dingen naar het welbehagen tot uw wil. Heer, zou u nog te midden van de impasse die dreigt, uitkomst willen geven, opdat uw werk verheerlijk zal worden. Zegen de gemeente die we mogen dienen, die onze broeder mag dienen. Heere, dat er eenheid onder ons gevonden mag worden. De stok lieflijkheid en saambinding ons meer en meer in elkaars armen zal drijven. Om samen het goede voor uw gemeente te zoeken. En denk dan aan de hele gemeente, Heer. O, wat is ook de gemeente van Dordrecht in diep verval geraakt. Wat een verwarring. Allerwege, er kunnen er schier geen twee meer samen gaan. Laat staan samen stemmen. Wil nog een weg teruggeven naar het woord. Dat we samen mogen buigen voor het getuigenis. Alzo spreekt de Heer. Zo legt het alles voor u neer. Heer, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar wil als die grote voorbidder zelf uw smeekbeden neerleggen voor het aangezicht van uw Vader, dat reukwerk door uzelf toegericht, opdat onze gebeden gezuiverd en gereinigd door uzelf als aangenaam reukwerk mogen stijgen in de neusgaten van uw Vader en wij verhoring zouden vinden. Onverdiend wat onszelf betreft, maar verdiend door Jezus, onze lieve borg en zaligmaker, onze koning, onze profeet. Aan onze hoge priester. Wij vragen het u alles in zijn naam. Om Jezus wil. Amen. We hebben verder ter inleiding op de prediking van Psalm 17, de versen 5, 6 en 4. 5, 6 en 4 van Psalm 17. Thank you. Gemeente, de tekst voor vanavond is genomen uit het Hooglied van Salomo. Letterlijk het lied der liederen. Het is een onvergelijkbaar liefdeslied dat ons spreekt van de liefde tussen de bruidegom Christus en zijn bruidskerk. Een eeuwige liefde. Want hij zegt het, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En van die liefde wordt op een onvergelijkbare wijze, op een grootse wijze gesproken in dat lied der liederen. Allereerst horen wij de stem van de bruidegom die zijn liefde tot zijn bruid bezingt. In vers 2 lezen wij gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin onder de dochteren. En wanneer de bruid van deze liefdesuitingen van haar hemelse bruidegom kennis neemt, dan gaat zij ook spreken. En zij zegt hier als een appelboom onder de bomen des wals. Zo is mijn liefste onder de zon. Ik heb grote lust in de schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Ja, zegt ze dan. Hij voert mij in het wijnhuis. En dan is die bruid van Christus zo vol van de liefde dat ze uitroept. Dat ze krank is van liefde. En terwijl zowel bruid als bruidegom als het ware dronken zijn van de liefde jegens elkander, kunnen ze maar niet ophouden om elkaar van die wederzijdse liefde te verzekeren. En zo wordt ons op een schitterende wijze de liefde tussen Christus en zijn bruidskerk getekend. Hoe verheven, maar tegelijkertijd ook hoe fijn gevoeld klinkt het in de versen 11 tot en met 13 van het tweede hoofdstuk dat we gelezen hebben. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan, de bloemen worden gezien, de zangtijd genaakt en de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. O, hier horen wij hoe ook de jonge druifjes in dat lief dus gebeuren getuigenis gaan geven. Ze geven getuigenis van dat prille, juist ontluikende liefdesleven. Jonge druifjes, druifjes die verkeren in, zoals we dat wel plegen te noemen, de eerste liefde. Nou, in dit bruidslied en dit lied van de bruidegom klimt de liefde als het ware tot een hoogtepunt, als hier wordt gezegd, mijn liefde is mijn en ik ben zijn die wijd onder de leef. Ik schenk daar nogal wat aandacht aan om onze tekstwoorden des te beter te kunnen verstaan. Want te midden van al die wondere liefdesuitingen die we hebben kunnen beluisteren vanuit dat tweede hoofdstuk, klinkt daar ineens onze tekst. En dat is in feite een dissonant. Een wanklank, om het met gewoon Nederlands te zeggen. De tekst overvalt ons als het ware. Ze springt eruit door haar negatieve klank.
Als daar staat, vangt gij die de ons te vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Wat moeten nu vossen in een liefdeslied? Vossen die verderven. Er wordt in dat tweede hoofdstuk gesproken over reeën, over hinden van het veld, over een welp der herten, over een tortelduif, over een gewone duif. En u voelt wel die dieren die passen in dat wonderschone liefdeslied dat hier gezongen wordt. Ze horen erbij. Maar vossen, die verderven. Vossen moeten toch in dit liefdeslied geen plaats hebben. Immers een vos is een sluw dier, is een listig dier. En in de Bijbel wordt eigenlijk nooit op positieve wijze over vossen gesproken. Herinner u de geschiedenis van Simson? We lezen hoe hij vossen vangt en ze met hun staarten aan elkaar bindt om ze vervolgens een verdervende werk te midden van de korenvelden van de Filistijnen te laten doen. Hij gebruikt er niet voor niets vossen voor. Vossen verderven. Vossen zijn in de Bijbel het beeld van verwoesting en van verderf. Nog een voorbeeld, Jeremia, die weent over de puinhopen van Jeruzalem. En dan zegt deze profeet des Heeren in Klaagliederen 5, daarom is ons hart mat, om deze dingen zijn onze ogen duister geworden, om des bergs Sions wil die verwoest is, waar de vossen lopen. Daar ziet u weer dat verdervende karakter dat verbonden wordt in de schrift aan vossen. Daarom, nogmaals, die tekst die past, laten wij zeggen, eigenlijk helemaal niet in zo'n groot en heerlijk liefdeslied. Er zijn er ook heel wat verklaarders die gewoon zeggen, nee, binnen dit harmonieuze geheel van deze wederzijdse liefdesverklaringen past deze tekst niet. Dat moet een tekst zijn die er later is tussengevoegd, om welke reden dan ook. En daarom noemen we deze tekst corrupt. Laten we hem er maar uithalen. Gemeente God, waken ervoor dat wij hen daarin zouden volgen. Ik moet in dit verband denken aan de opmerking die Johannes plaatst in het laatste Bijbelboek Openbaring. Indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in het boek is geschreven. Nee. Laten we maar een andere weg proberen te zoeken met Gods hulp vanavond. Dat wij de betekenis van deze in het oog springende tekst zullen opsporen. Want naar mijn overtuiging heeft God er zeer wijze bedoelingen mee om juist op deze plaats waar wij het allerminst verwachten, deze tekst een plaats te geven. Wie spreekt deze woorden eigenlijk? De kanttekenaren van de Statenvertaling die zijn van mening dat hier de bruidegom Christus zelf aan het woord is. Die hemelse bruidegom Jezus Christus onderkent het grote gevaar dat zowel bruid als bruidegom lopen in die zalige liefdesrelatie die ons hier beschreven wordt. De bruid blijft kennelijk zo in haar bruidegom, in haar liefde, op te gaan. Hoe begrijpelijk ook, dat zij de gevaren die van buiten af dreigen niet onderkent. Maar de Heere bestuurt en regeert alle dingen. God weet dat sinds de diepe val van ons mensenkinderen de duivel altijd, maar dan ook altijd op de loer ligt
om de gemeenschap tussen God en zijn bruidsgemeente te verderven. Nou, onze tekst, dat 15e vers, is als het ware een bazuinstoot, een trompetstoot, om ons op dat gevaar te wijzen. De bruidegom wil hier zijn bruidsgemeente, zijn kerk waarschuwen tegen de gevaren die zowel van binnenuit als van buitenaf dreigen. In deze tekstwoorden worden naar mijn overtuiging allereerst de dienaren van het goddelijke woord aangespoord om waakzaam te zijn over de wijngaard die hen door Gods wijsheid en zorg is toebetrapt. Vangt gij lieden ons te vossen, zo staat het er toch. En de Heere wil, als het ware daarmee zeggen, o getrouwe wachters op Sion's muren, gij die de zorg hebt over de wijngaard, waakt, waakt, zoals het op een andere plaats staat in Gods woord, voor de pest die in de donkerheid wandelt en voor het verderf dat op de middag verwoest. En hoe actueel is dat woord in onze tijd, gemeente? Het gevaar voor de dwaalleer is levensgroot. Hoe is de afgelopen eeuwen onze vaderlandse kerk niet overspoeld geworden met allerlei wind van leer. En het is een zaak van het allergrootste gewicht. Levensbelangrijk dat de leer binnen onze kerk, en dan maar toegespitst op de gemeente waartoe wij mogen behoren, dat de leer binnen onze gemeente zuiver wordt gehouden. En daarop hebben allereerst de dienaren van het woord zelf toegezien. Maar ook en met name u, broeders ambtsdragers, bent verantwoordelijk voor de zuiverheid van de leer. In het bevestigingsformulier van ouderlingen en diakenen wordt ons gezegd dat u in zonderheid mede toezicht dient te houden op de leer en op de wandel van de dienaren van het woord, ten einde alles tot stichting van de kerk gericht mogen worden en dat geen vreemde leer wordt voorgesteld waar de apostel vermaand naastig wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus dreigen binnen te dringen, en dan maar met het oog op onze tekstwoorden op de kleine vossen die op de loer liggen om de wijngaard te verderven. En waar komen die vossen nou? Wel daar, waar die wijngaard bloeit en groeit. Als de puinhoop is, komen ze. Dat terrein hebben ze zich al meester gemaakt. Daar lopen ze frank en vrij. Nee, het gaat dus om die vossen die op gebiedsuitbreiding uit zijn. Die een goede wijngaard die in bloei staat komen, willen verderven en verwoesten. Mogen we het met het oog op dit hoofdstuk zeggen, daar waar dat prille liefdesgeluk juist aan het opbloeien is, waar er in de gemeente gevonden kan worden die vragen naar de Heere en aan zijn sterkte, die het om de Heere te doen is in hun leven, die te verwoesten en te verderven. En dan, ja dan, zal er ons alles aangelegen moeten zijn om het werk van die sluwe vossen te verstoren, te verbreken. En wat is dat een geweldige taak. O, geliefde gemeente van Dordrecht, als wij zien wat er op dit ogenblik in onze kerk gaande is. En dan denk ik met name aan dat samen op weg proces. Hoe dat maar doorgedrukt wordt. Hoe die wal steeds maar verder rijdt en niet te stuiten lijkt. Als we daarop zien, dan moeten we zeggen zoals straks de gemeente des Heeren, waarin die jonge druifjes nog mogen zijn, niet plat gewalst worden onder dat gebeuren. Of hoe zal massaal de vrijzinnigheid, vergeef me dat ik het zeg, de vrijzinnigheid zich meester maken van die Heere, geef ons maar vertrouwen om als een getrouwe wachter op Sion's muren te staan. Kunnen wel eens momenten zijn in je leven, gemeente, dat je zegt, Heere, ik weet het echt niet meer of niet. En dan moet de Heere er zelf aan te pas komen. En ik hoop dat ook in onze gemeente een zaak mag zijn die door God zelf opgebonden wordt op onze hart. Omdat wij inderdaad in Gods kracht in staat zullen zijn om die vossen die de wijngaard te verderven, die bezig zijn om de wijngaard te verderven, te vangen. Het geldt in het geestelijke, in het kerkelijke, ik ga daar straks nog wat meer over zeggen, maar ik wil er toch ook iets over zeggen. Aangaande het gewone, natuurlijke liefdesleven. Omdat we het ook in die zin voor ogen zullen hebben wat het betekent om die wijngaard zuiver te houden. Wat is het rijk als er liefde gevonden wordt tussen een jongen en een meisje. Tussen een man en een vrouw. Dat is nog een roos uit het paradijs die op mag bloeien onder Gods zegen. Maar we weten dat de duivel geen liefde gedoogt en dat hij er ook altijd op uit is om die harmonie die er nog mag zijn te midden van deze boze wereld, om die liefde die er nog mag zijn op alle mogelijke manieren kapot te maken. En wat leven wij dan in een vreselijke tijd? Moeten we niet zeggen dat het lijkt dat schier geen twee mensen meer samen kunnen gaan? En wij hebben een overheid, en vergeet het me dat ik zeg, die daarin voorop loopt, die de wegen vrijmaakt om allerlei vrije relaties aan te gaan zonder dat er ook nog maar enige band van liefde wordt gevonden. De hartstochten worden aangezet en de liefde verkilt. U hebt pas kunnen lezen in de krant dat meer dan een derde van de huwelijken binnen 5 jaar strandt. Men kan het met elkaar niet vinden. En ach, wat is het dan toch waar dat ook in die zin, in het gewone natuurlijke leven, die vossen bezig zijn om die wijngaard te verderven. Want hoe rijk kan het niet zijn als er liefde gevonden mag worden tussen een jongen en een meisje en tussen een man en een vrouw. Wat kan dat toch teer liggen, niet waar, als je in je relatie tot de ander geheel en al op elkaar aangewezen bent en je bereid gevonden wordt in je leven om meer te geven dan te nemen. Om jegens elkaar de offers van de liefde te brengen. En o wee, als die vossen macht krijgen binnen zo'n relatie, dan zullen ze hun verdervende invloed laten gelden. En dan zullen de tegenstellingen in de relatie opgeblazen worden. En dat wat nog goed is, zal ten onder worden gehaald. En we zullen proberen om ons eigen gelijk te laten gelden ten koste van de ander. En dan worden we opgeroepen om ook die vossen te vangen, opdat zij ons leven niet verderven. O, wat hebben we dienaangaande al een kwaad gezien, ook in de christelijke gemeente, waar huwelijken kapot gegaan zijn, omdat men voor elkaar niet wilde buigen. Ach, ook in die zin geldt het, wie zijn leven zal willen verliezen, om mijnentwil, die zal het behouden, maar kom, laat ons nu teruggaan naar de diepe geestelijke betekenis van dit woord, maar ik wilde dit nog even kwijt vanavond. De Heere doet ermee wat hem behaagt. De Heilige Geest die vergelijkt hier de kerk des Heeren met een wijngaard. Nou, dat is een vertrouwd beeld uit de Bijbel, dat kent u. In Jesaja 5 wordt er ook over gesproken, daar staat: nu zal ik mijn beminderen lied van mijn liefste zingen, van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En dan heeft de Heere, dat maakt hij ook kenbaar in dat woord, er alles aan gedaan om die wijngaard vruchtbaar te maken. Hij heeft gewacht op goede druiven, maar deze wijngaard, zo lezen we dan, heeft niet anders dan stinkende druiven voortgebracht. En dan hoort u ook al hier hoe dat schone werk van God, dat hij zelf heeft aangevangen, kapot gemaakt wordt door de duivel. En de mensen die hij daarbij inschakelt. Wel nu voor dat gevaar, nu wil dat Hooglied 2 ons waarschuwen. Het is ons wel duidelijk geworden dat wanneer hij gesproken wordt in dat hoofdstuk 2. Over die liefde die opbloeit. Dat hier sprake is van een bloeitijd. De bruidegom heeft die genade wortel, om het zomaar te zeggen, rijkelijk doen uitspruiten. Alles groeit en bloeit. Gods wijngaard is een sieraad voor zijn ogen, maar die bruidegom ziet verder. Die ziet hoe die wijngaard bedreigd wordt door die vossen, die kleine vosjes. Hoe ze op de loer liggen. En hoe ze er alles aan zullen doen om die prachtige wijngaard te ondergraven. Vossen graven immers hun holen ondergronds en hun gangen. En zo komen ze ongemerkt, ongedacht, die wijngaard van de Heere binnen, om dat verwoestende werk in de gemeente van Christus te doen. En zo zijn ze nou alle eeuwen al bezig geweest. Alle eeuwen door, zolang er een kerk bestaat. In Ezekiel 13, het vierde vers, kunnen we al lezen hoe de valse profeten onder het volk des Heeren vossen worden genoemd. Daar lezen: uw profeten, o Israël, zijn als vossen in woeste plaats. Hoort u het? Daar hebben we die vergelijking ook weer. En hoe waren de schriftgeleerden en de fariseeën in de dagen van de Heer Jezus Christus toch niet anders dan sluwe vossen, die het werk Gods wilde verkeren en verwoesten op alle mogelijke manieren. En ook de apostelen in die eerste christelijke bloeitijd, in die eerste bloeitijd van de christelijke gemeente, hebben het steeds over de dwaalleraar. Hoe hebben ze de strijd moeten aanbinden tegen die vossen die wijngaard steeds maar binnendrongen. Denk maar aan Ananias en Safira. Waar dat werk God zo rijk mocht bloeien in die dagen, waren er al twee. Die de Heilige Geest logen. En ach, in het vervolg van de geschiedenis der kerk is het al niet anders. Wat denken wij van Pelagius? Oh, die kunnen we gerust een grote vos noemen. Die vroeg christelijke kerk belaagde met zijn gruwelijke dwaalleer van de vrije wil van de mens. Een leer die zo diep ingeworteld is geraakt, dat onze dordse vaderen er alles, maar dan ook alles hebben aan moeten doen om de kerk van die vreselijke Pelagiaanse dwaalleer te zuiveren. En we hebben er God zo menig keer voor gedankt dat we de leerregels als een geschenk uit zijn hand hebben ontvangen. Die mensen hebben de genade van de geest gekregen om te onderscheiden dat wat de wijngaard van Christus trachtte te vertellen. O, hoe fijnzinnig zijn ze in hun beantwoording geweest waar het de dwalingen van de remonstranten betrof. En wat gebeurt er nou in onze kerk? Lieve mensen, nu moet er een geschrift in komen, de Concordie van Leuenberg, waarin plat weggezegd wordt dat wij met de verwerpingen van de dwalingen door onze Duitse vader niet meer uit de weg kunnen. Wij hebben meer licht gekregen dan zij. We moeten het nu anders zien. Het is niet meer aan de orde. En dat moet nou straks opgenomen worden in de nieuwe kerkorde van de Verenigde Reformatorische Kerk. Ziet u hoe die vossen bezig zijn om de wijngaard te verderven? U hebt van de week kunnen lezen in de Waarheidsbrief hoe ik graag zegt mens, hoe kunnen we er nog mee praten? Waar wij geloven dat hier het woord van God en de daarop gegronde belijdenis geschrift ontkracht wordt. Men gewoon als tegenwerping zegt dat dit het vernieuwende werk is van de Heilige Geest in de kerk. Dat is nou de duivel als een engel van het licht. O, vangt gij lieden ons de vos, de kleine vos, die de wijngaard verderft. Merk het op. En zijn we ermee bezig om ze te vangen. In ons spreek, in ons getuig, in ons bidden. O, weet u waar het ten diepst om gaat? Om de leer van soevereine genade om zeep te helpen. Niet het offer van Christus als de enige grond der zaligheid. Niet dat bloed der verzoening als de enige weg des behouds, maar Christus als een helpende zaligmaker. Ik doe mijn best en God doet de rest, als populair gezegd, de godsdienst van onze dagen. Maar hoe wordt in die leer dat volkomen offer van Christus totaal overbodig gemaakt? O, lieve mensen, ik kan je niet genoeg op je hart binden. En ik, Ik weet dat er onder ons zijn die het verstaan. Ik weet het. Gelukkig, die zijn er. Als nou je verlossing niet helemaal van Christus zou afhangen, waar moest het dan eindigen? Hoe is je dag vandaag geweest? Hoe is mijn dag vandaag geweest? O, dan zijn er zoveel dingen die je aan moeten klaren. Dan moet je zeggen, Heere, wij struikelen dagelijks in wezen. En wie meent er staan, ziet toe dat hij niet valt. Dat is mijn bestaan. En dat bestaan vind ik ook terug bij al die bijbelheid. En vandaar dat ze geheel en al op Christus en zijn verdiensten aangewezen zijn. En u weet de duivel maar al te goed. En daarvoor zet hij steeds weer nieuwe vosjes in. Dat waar dat enige algenoegzame offer van Christus niet als de enige weg des behouds, als het enige fundament der zaligheid wordt aangewezen, dat hij in die strik miljoenen vangt om ten verderve te voeren. Want zo radicaal is de leer van de reformatie. Christus is alles, of Christus is niets. En zo is het. Alles of niets. Voelt u wat er op het spel staat in onze dagen. Daarom vangt gij lied ons de vossen. Dat is niet vrijblijvend. Nee, dat is een gebiedende wijs zoals die hier tot ons komt. Dat is een woord met gezag. Vangt die vossen. Grote vossen en kleine vossen. Want kleine vossen, laten we daar goed op letten, worden wanneer ze niet worden gevangen groot. En laat ons die kleine vossen niet onderschatten. Kleine vossen van buiten, heb ik u gezegd. Levensgevaarlijk. Maar ook kleine vossen van binnen. Die zo in de loop der jaren naar binnen geslopen zijn. Zonder dat ze er erg in hadden. Dat is die vos van mijn hoogmoed. Dat is die vos van mijn eigen waan. Dat is die vos die God verdenkt. De vos van het ongeloof bedoel ik. Of misschien wel die vos die meent dat wij nog iets kunnen meebrengen. Iets kunnen bijdragen aan onze zaligheid. De vos van onze bevinding misschien. De vos van onze gemoedsgestalten. De vos van onze tranen. Oh, ik zou door kunnen gaan. Zou u er moeite mee hebben om 300 vossen bij uzelf te ontdekken? Oh nee, er zijn er ontelbare. Hier van binnen. Die er altijd maar weer op uit zijn. Om die wijngaard te verderven. Ik zeg niet te veel als ik beweer dat we in een tijd leven dat er geklaagd wordt over het weinige geestelijke leven dat er gevonden wordt. Ik heb daar gisteren in de prediking ook nog aandacht aan besteed. Weinig leven aan de ziel. Weinig geloofszekerheid. Weinig verborgen omgang met God. Weinig troost van de Heilige Geest. Zou het niet aan die vosjes liggen die de wijngaard verderven bij u en bij mij? En dat is toch een zegen dat we zomaar op een maandagavond door de Heer aangespoord worden om die vossen te vangen. Maar hoe dan? O, wat hebben we dan toch nodig? De genade van de Heilige Geest, allereerst om die vossen te onderscheiden. Om ze te zien. Om ze op te merken. Om ze te ontdekken. Zowel bij mij van binnen als van buiten. Geef me, Heere, de genade van het onderscheid. En dan moet je ze nog vangen ook. Daar heb je wijsheid voor nodig. Daar heb je kracht voor nodig. Daar heb je moed voor nodig. Daar heb je uithoudingsvermogen voor nodig. En dan in jezelf geen kracht te ontwaren. En vandaar dat we vanavond Psalm 54 hebben gezongen. O God, verlos mij uit de nood. Red toch door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstandelt. O God, sla acht op mijn gebed. Neig tot mijn rede gunstig oren. En wil mijn bittere klacht verhoren, zo word ik uit de angst gered. Dat is de enige weg. Paulus die zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. O, om het nou op de knieën voor de Heere te brengen. En te zeggen, Heere, geeft u mij nu wat nodig is om die vossen te vangen. Want in mij is er geen kracht tegen zo'n grote menigte. En dan is het zo nodig dat wij onze kracht verwachten van hem die het gezegd heeft. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd neerlegt. O, als er ooit iemand belaagd is geworden door de vossen om hem te verderven, dan is hij het geweest. Ze hebben met open gesperde mond, met muilen als leeuwenmuilen gereed gestaan om deze dierbare zaligmaak te verslinden. En hoe heeft hij de angsten van die wilde dieren doorleefd? Dan zie ik hem worstelen in Gethsemane, waar de angsten der helm alle troost doen is, waar die omringd is door de droefenis, maar waar hij nochtans zijn Heere aanroept in al zijn nood. En dan weten wij hoe hij, aangegord door die kracht die hij dan nog ontvangt, waar een engel des hemels hem nog versterkt, dat hij dan met eerbied gesproken op Calvaris heuveltop de kuil van wilde dieren wordt ingeworpen. En dan is het niet gelijk als bij Daniel
een God aanwezig die de muilen van de leeuwen slaat. Maar dan moet hij omkomen. Dan gaan de golven van God door over hem heen. Maar daar ook bruist de hel in al haar woede op hem los. De angsten van de hel doen hem daar alle, maar dan ook alle troost mis. Daar culmineren de angsten der hel zich op een onvergelijkbare weg. Daar moet hij de eeuwige straf der verdoemen ondergaan. Om het eeuwige zalige leven voor een helwaardige zondaar te verwerken. O mensen, deze Christus mogen wij u prediken. En alleen in de kracht van die Christus kan de wijngaard van die vossen die hij gevangen heeft, van die vossen gevrijwaard blijven. En u staat er hier zo in onze tekstwoorden, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Dat heeft ons nog wat te zeggen vanavond. Ziet u, de zorg van de bruidegom omtrent die wijngaarden, die vossen moeten gevangen worden. Want, dat is een redengevend voegwoord, want die wijngaarden hebben jonge druifjes. Dat ziet nou op dat pas ontluikende leven dat in die wijngaard aanwezig is. En wat zien we dan? Dat de Heere daar een ontzettende tere zorg voor heeft. Om die jonge druifjes te beschermen tegen die verdervende vossen. En dan mogen we rust zeggen dat de Heere daarmee zijn zorg vanavond toont. Over die kleintjes in de genade. En dat is nou ook de zorg van degene die die wijngaard heeft te hoeden. Ach, het is geen kunde om mensen in een hoek te trappen. Het is geen kunst om mensen zwaar te beschadigen in hun geestelijk leven. En er zijn al wat koppensnellers geweest. Vergeef me de uitdrukking zo in de loop der jaren, ook onder de dominee. En maar maaien, en maar klappen. Ziel die helemaal verkommeren. Maar de Heere doet het dan. Zorg voor de jonge druif. Ook die lammetjes hebben een plaats in de armen van de zaligmaker. En mogen we er nou ook van die jonge draadjes hier zijn vanavond. O, dan willen we u troosten. Dan willen we proberen om middels dit woord der prediking te wijzen op de tere zorg van God over dat jonge, ontluikende, geestelijke leven. En u zal zo'n jong druifje, als die er mogen zijn vanavond, misschien denken, oh, dat is niet voor mij. Dat is vaak zo klaarblijkelijk in dat leven van die jonge druifjes. Als dat leven wat begint te ontspruiten, dan is Gods genade eigenlijk te groot voor zo'n jong druifje. Omdat je zo ziet wie en wat je bent voor de Heer. Dat je zo in alles, maar dan ook in alles, een zondaar bent. Maar toch, dat jonge leven, dat voelt in zich een drang om te groeien. Dat is nou die hunkering van het lieve leven naar meer. dat is nou die hunkering van dat nieuwe leven. Maak het nou eens heel eenvoudig zeggen naar die levensvorst, Christus. En dan ga ik vanavond niet zeggen, nou zul je eens zo diep ontdekt moeten worden en zo diep ontdekt moeten worden. Nee. Ik vergeet het nooit dat ik eens bij Spurgeon was. Dat hij zei, en dat heeft me toen zo diep getroffen. De kortste weg naar de hemel is Jezus. Je bent haast bang om het tegenwoordig te zeggen. Ik heb van de week nog een verslag in het RD gelezen. En er werd ook maar gezegd, de mensen worden maar naar Jezus gejaagd. En dan denk ik wel eens, zo'n dominee ben ik nou. Die de mensen naar Jezus jaagt. Kerkeraad, dan moet je die vorst maar slijten. Ik heb er ook niks aan. Mensen, er is maar alleen leven in Jezus. En hoe eerder dat je aan zijn voeten ligt, hoe liever dat de Heer hem is. Echt waar. En laat je niks wijs maken. Van dit en zus en zo. En dan komen er allerlei verhalen. Nee. De Heere gaat met ieder een koninklijke weg. Maar weet je waar het opgelost wordt voor je ziel? In het aangezicht van die dierbare borst. Waar je hem dan ook mogen ontmoeten. Daar wordt opgelost. En dan wacht de Heer om genadig te zijn. En dan mag dat jonge druifje, mag tot hem komen. Dan hoef je niet eerst zo'n grote plant te zijn. Echt, echt niet waar. Dan mag hij zo'n jong druifje zijn. Want ook die lammetjes hebben een plaats aan zijn gezegend middelaarshart. Zegt een Heere zelf niet, dwing ze om in te komen. En dat is een heilige dwang. En dan hebben wij naar hem te verwijzen. Paulus zegt, ik weet die anders te preken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Als die stokbewaarder het vanuit de nood van zijn leven uitroept, lieve Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat zegt dan Paulus? Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Kun je ook wel zeggen, ja, die jaagde man naar Jezus, maar het lag wel, daar lag de oplossing voor die man. Daar lag de oplossing voor die man. Alleen daar. En dan kun je weer een tegenwerper maken, dan kun je zeggen, ja, maar die man die stond toch maar op het punt om zelfmoord te plegen. Ja, waarom? Omdat hij bang was voor zijn hachie. Want hij wist maar al te goed dat hij zijn als gevangenbewaarder gevangenen ontsnappen liet. In een Romeins wegsysteem, dat hij de allervreselijkste straf van had te wachten. En dan zeg hij, dan maak hem maar definitief een eind, anders is het tenminste gauw afgelopen en anders gaan we ze nog martelen en slaan, voordat ze me doodmaken. Dat is dan een puur menselijke oplossing, die nog te begrijpen is ook. Dat hebben ze Massada ook gedaan. Voor een lid de Romeinen binnenvielen, hebben ze gezegd, laten we er zelf maar een eind aan maken, want als die Romeinse soldaten ons in de handen krijgen, dan zal het vreselijk zijn wat ons overkomt. En u weet ook hoe in de concentratiekampen de mensen die gek werden in die kampen zich in het geëlektrificeerde prikkeldraad wierpen, omdat ze het niet meer konden dragen. Maar het heeft niks met een stuk geestelijke wanhoop te maken in die zin. Dat we eerst zo en zo en zo en zo ellendig eraan toe moeten zijn. Nee, Eskine zegt het heel eenvoudig. Hoeveel ontdekking aan zonde en schuld is nodig om tot Christus te komen? Wel, zegt hij, zoveel dat we niet meer buiten hem kunnen. Dat is zo simpel. Alleen nog maar in hem de weg des behouds te ontdekken. En dan ook, en dat is ook typisch Gods en Engels, gebruik van hem te maken, zoals hij zich aanbiedt, als die zaligmaker die nou zijn vleugelen wijd uitbreidt om grote en kleine kuikentjes en kippen, laat ik het dan zo maar zeggen, onder zijn vleugelen te vergaren. Jonge draadjes, de Heer heeft er al voor komen. Hijgt je hart dan naar hem. Honger je dan een dosje naar hem. Hier is hij, die die wijngaard van al die vossen wil zuiveren, opdat u tot hem zou komen. Onvoorwaardelijk, zie, ik zal ze voeren met smeking en geween. En hij zal u brengen op die plaats waar u mag wijden, met een verwonderend oog. O, uw aangezicht is gunst tot mij gezet. Gaf mij kort verzadiging van vreugde. Ja, dat maakt het wonder uit van zalig worden. Waar ik het nu al verzondigd heb. En God mij naar recht. Van voor zijn aangezicht zou moeten laten omkomen. Daar mag nu in Christus die genade ontvangen worden, omdat hij geheel en al genoeg deed aan dat wat er bij de Vader te doen was. En zo wordt genade mijn deel op grond van die gerechtigheid die Christus heeft verworven, en die gerechtigheid redt mij alleen van de dood. O, en waar dat nu gezien mag worden, daar mag iets van dat hoge lied gezongen worden. Dan zal ik met mijn ganse hart uw eer vermelden hier, u dan bewijzen. Dan zal ik op hoge toon deze God in Christus met psalmen prijzen. O, blijf ik dan van de strijd ontbloot? Nee, altijd maar weer, in welke stand van het geestelijk leven wij ook verkeren, altijd maar weer moet die waakzaamheid er blijven voor het verderven van die jonge vosjes, van die kleine vosjes, die de verwoesting van die wijngaard bedoelt. Maar weet ik, dat de strijd, hoeveel verderf en verwoesting dan die vossen ook nog aanrichten zullen. En dat hebben we te wachten. Hoeveel ze ook nog aanrichten zullen. De strijd is gewonnen. En dat geeft verwachting. Die grote vos, zijn kop, is vermorzeld. Op Golgotha. Definitief. En voor eeuwig. En nu kan ik alleen maar overwinnen. Vanuit die overwinningskracht van Christus. Waar we het alleen van hem verwachten, in die zin, zullen wij die strijd die we te strijden hebben, tot onze doodsnik toe, niet onderschatten. Het blijft van gijlieden ons de vos, die de wijngaard verderft. Kom, jonge draai, kom, u, die u zo nauw verbonden mag weten met de wijnstok Christus. Kom, die wijngaard zal eenmaal een plaats zijn waar de jonge vosjes nooit meer binnen zullen komen. Dan zal de mop en de roest er nooit meer bij kunnen.
zal nooit geen bedreiging meer zijn. Nog van buitenaf. Nog van binnenuit. Dan zal de hele wijngaard vol zijn van de heerlijkheid des Heren. En dan zullen ze omschenen worden door dat zalige licht dat van zijn aanzicht straalt. En dan zal hun blijdschap tot het hoogste toppen stijgen. Dat is de toekomst voor al degenen die hun levenssappen door genade hebben leren trekken uit de wijnstok Christus. Maar wee die ranken die dor zijn, die niet gevoed worden door Christus. Die zullen worden afgehaald en verbrand worden met onuitblusselijk vuur. Dat is ook waar. En dan nu. Dan nu nog. In het heden der genade te zijn. Omdat die ranken afgehouden, die takken afgehouden zullen worden. Van die oude wortelstam aard. Afgesneden. Radicaal. Om ingeënt te worden. In de wijnstok. Om van een Adamskind te worden. Tot een kind van God. Ja. Dan zal zijn naam eeuwig eer ontvangen. Amen. Laat ons dan kunnen bidden. Heren, we zeggen uw naam ootmoedig dank dat we zo samen mochten zijn. Een woord dat ons wilde waarschuwen voor de bedreigingen van binnen en van buiten uit. Een woord ook dat ons wilde vertroosten. O Heere, vergeef al het zonde. En geef dat er velen zullen komen tot u. O gezegende Christus die het gezegd heeft, ik ben de ware wijnstok. En alleen die in mij gevonden worden, brengen vruchten voor. O, hoe zouden wij vruchten voortbrengen zonder dat we die levenssappen trekken uit Christus Jezus. Alleen, dan alleen, worden er vruchten voortgebracht die behagen kunnen. Dat het waar mag zijn in ons leven, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Heer. Dan is uw genade ons genoeg. Vergeef ons onze zonde. En aanvaard onze dank om Christus wil uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 35 vers 13. 35 vers 13. Laat vromen juichen allen tijd om uw gerechtigheid te verblijden. gaat heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, aan de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.